Zo, een hele goede morgen deze morgen. In mijn voorbereiding zat er een liedje in mijn hoofd. Ik dacht, daar kan ik het mooi over hebben op deze mooie Pinksterdag. En nou is het tegelijk zo dat ik maar ook beperk tot de eerste en de laatste regel. En dat ik dat jonge meisje wat opgroeit, hè, waar je dan zo je zorgen kan over hebben. Dat jonge meisje wat vrouw wordt en morgen, of misschien vandaag al, wellicht zwanger wordt van een Franse zanger of een behanger. Of erger nog, misschien wel iemand uit Den Haag. Daar wou ik het maar niet over hebben. He, laten we dat liedje maar gewoon het liedje laten. Maar die eerste regel en die laatste regel, die spraken we me wel bijzonder aan. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. En ik dacht, ah, ze bedoelen vast samen in de zoon. En ik hoop vanmorgen in ieder geval dat ik daar wat van mee mag geven. En dat u inderdaad met dat, dat het in die zin ook wat brengt. En dat we er opnieuw bij bepaald worden van hoe bijzonder het eigenlijk is dat we samen in de zoon zijn. En dat zelfs wellicht door die mooie Pinksterdag. Want Pinkster, dat is op zich, ik vond het vroeger altijd wel een vreemd feest eigenlijk. Hè, wat moet je er nou eigenlijk mee, Pinksteren? We zongen net al een liedje in het Engels, dat vond ik al gek zat, zeg maar. Hè, die vreemde talen, en vurige tongen, tekenen, wonderen, windvlagen. Ja, je zou zeggen, dat is toch wel een beetje een andere bedeling. Nou, ik hoop dat we toch wat mee gaan nemen van het Pinksteren. En ik heb voor vandaag voor het eerst hier een PowerPoint. Er kwam vorige keer al iemand naar me toe die zegt, misschien moet je toch een PowerPoint maken. Ik zeg, ik doe best wel vaak PowerPoints maken. Sterker nog, ik had ook al een uitdraai staan. Ik zeg, maar ik zal inderdaad gewoon eens even de vrijmoedigheid nemen om ook de PowerPoint hier af te geven. Aan de ene kant vind ik het altijd lastig, omdat je dan gelijk vastzit aan je PowerPoint. He, dus je dwingt jezelf ook, maar misschien helpt het de luisteraar. Dus feedback is altijd welkom. En misschien zegt u wel nooit meer doen. En misschien zegt u, kom maar op met uw tips. Goed. Even aanzetten. Ik had 4 puntjes opgeschreven voor mezelf. Pinksteren. Ja, gewoon even het Pinksterverhaal. Hoe zat het ook weer in elkaar? Wat gebeurde er? Eventjes weer ophalen. Ik wil even met u stilstaan van... Hè, ik zei net al, het is een beetje misschien een vreemd feest voor ons, hè, in deze bedeling, in deze huishouding. Maar toch, als je de feesten van de Heer op een rijtje zet, wat we straks ook even gaan doen, dan zie je, het is het centrale feest in het plan van God. Vervolgens wil ik met u in gaan zoomen op het wekenfeest. Hè, want dat is natuurlijk eigenlijk het Pinksterfeest, hè, vanuit het Testament, Oude Testament. En tenslotte... wat bedoel ik nou eigenlijk met samen in de zon, samen in de zoon? Hoe komen we eraan en wat heeft dat nou te maken met dat Pinksterfeest? Ik wil met u gaan kijken in Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2. En dan begin ik te lezen in vers 1. En dan lezen we daar. En toen de dag van het Pinksterfeest. Ja, en dan mag ik gelijk al zeggen. Hè, van de dag van het Pinksterfeest, de dag van de Pentakoste, de dag van de 50ste. Ja, toen die vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, Zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Dan maak ik even een sprongetje naar vers 16. En daar wordt er gezegd door Petrus: dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur, rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Maak ik even een sprongetje naar vers 29. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op heden op deze dag bij ons is. En aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Hou dit vers ook even vast. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus heeft gemaakt. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Nou, tot zover maar eventjes. Ja, ik vind het altijd een hele opmerkelijke geschiedenis. Een geschiedenis, ja, waarvan Joël eigenlijk, die Petrus ook aanhaalt, aangeeft van ja, dit gaat eventjes vooraf aan de grote en geduchte dag des Heren. Ja, en die grote geduchte dag des Heren, die eigenlijk maar niet komt. Waar Joël spreekt over de geest die wordt uitgestort op alle vlees, zegt Petrus hier van ja, het wordt van zijn geest uitgestort. En dat begint nog maar met een hele kleine groep. Een hele kleine groep mensen. 10 keer 12, 120 man. En die wonderen in de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookwalm en de maansverduistering enzovoort. Ja, dat blijft hier nog eventjes achterwege in het verhaal. Hele bijzondere geschiedenis. En zoals ik net al aangaf, ja, toch het centrale feest. De Pinksterfeest is toch niet zomaar een feest wat je eigenlijk maar even aan de kant moet schuiven. Het is het centrale feest. Want als je de feesten, zoals ze in Leviticus 23 genoemd worden, op een rijtje zet, Gods hoogtijfeesten, ja, dan zie je in het schemaatje ook, wat begint met het Pascha. Ik ga het nu niet allemaal lezen, dat mag u thuis mooi doen. wat begint met het Pascha. Dat gaat vervolgens door in het feest van de ongezuurde broden. En tijdens dat feest van de ongezuurde broden vindt dan ook het feest van de eerstelingscharven plaats. Dan zie je vervolgens het wekenfeest, de jubeldag, de verzoendag en het loofhuttenfeest. Waarvan de eerste feesten geldt dat ze in de eerste maand vallen. En de laatste drie dat ze in de zevende maand vallen. En waarvan het middelste feest geldt dat ze in de derde maand vallen. Die staat er ook een beetje tussenin. En dat is ook wel mooi, want ja, je zou kunnen zeggen dat die eerste feesten van de Here, die hebben hun vervulling reeds gehad in de Here Jezus. De laatste feesten, ja, die zullen nog hun vervulling gaan krijgen in de toekomst. En dat middelste feest, ja, is eigenlijk ook een beetje in tweeën geknipt. Want enerzijds gebeurt dat in Handelingen. En anderzijds, ja, gaat dat ook nog gebeuren zoals Joël dat voorzegd heeft in Joël hoofdstuk 2. Het wekenfeest. Ja, en in dat wekenfeest, in dat Pinksterfeest, het zal u niet ontgaan zijn dat de Heilige Geest daar ook een hele belangrijke rol speelt. Zoals de Heilige Geest eigenlijk een hele belangrijke rol überhaupt in de Bijbel speelt. Want je hoeft Genesis maar op te slaan en beginnen te lezen en je komt in Genesis 1 vers 3 al tegen dat de aarde woest en ledig was en duisternis over de watervloed lag en de geest van God daar zweefde boven het water. Maar vroeger dacht ik altijd van, ja, wat zweeft die geest daar nou? Totdat iemand me erop wees van, ja, dat zweven, dat is niet zomaar zweven, maar dat is een woord en daar zit eigenlijk het woord van broeden in. Gods geest zweefde daar niet zomaar boven de wateren. Nee, Gods geest broedde op de wateren. En dan denk ik, ja, dat is een mooi beeld. Want inderdaad, er lag duisternis op de afgrond. Maar Gods geest ging broeden op die wateren. Ja, en wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat God scheppen. Dan gaat God dingen tot stand brengen door zijn geest. Het is geweldig als je daarover nadenkt. Om het zo te zeggen, als de geest niet broedt, komt er geen leven. Want de geest maakt levend. En zo begint de geest, die kom je al in dat begin van die Bijbel tegen, dat hij daar zweeft of broedt, zo u wilt, op de wateren. En ook aan het eind van de Bijbel, het laatste boek, Openbaring, hoofdstuk 22, daar zien we en de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus in dat begin van de Bijbel zie je die geest, aan het eind zie je hem weer terug. Ja, en natuurlijk op tal van schriftplaatsen zie je daar ook weer de Heilige Geest terug. En ik heb hier drie bijzondere gebeurtenissen al eventjes eruit gelicht. Ja, nou moet ik er eerlijk bij zeggen dat die eerste, Exodus 19, het kenmerkende is daar natuurlijk wel dat de geest daar ontbreekt. Ja, maar het is wel de eerste 50ste dag, zullen we maar zeggen. Want het volk van Israël heeft dat Pascha gevierd. En vanaf het moment dat ze dan vanuit het land Egypte vertrekken, ja, dan komen ze, en de vertalingen zijn daar wat verschillend in, maar dan komen ze op de eerste dag van de derde maand, komen ze daar bij de Sinaï. En het gaat mij er niet om of het letterlijk de 50ste dag is of ongeveer. Ik reken het allemaal goed. Maar in ieder geval, omtrent die 50ste dag, en ik denk zelf inderdaad op die 50ste dag, ja, op dat eerste Pinksterfeest zonder geest, zullen we maar zeggen, daar krijgt het volk de wet, de verbondsluiting. Alleen, nogmaals, ik zeg al nadrukkelijk, daar ontbreekt de geest. Want ze krijgen daar niet de geest, maar ze krijgen daar de letter. Vervolgens zie je in Handelingen 2, ja, de Pinksterdag. Waar die 50ste dag, die Pentekoste, vervuld is. En waar dat wekenfeest een belangrijke rol gaat spelen. En in de toekomst, ja, komt dat Pinksterfeest weer terug. Maar dan in het heel echt, zeg maar. Maar dan spreken we over, ja, de dag die Joël ook benoemt. En als we nou eens eventjes inzoomen op die parallel die er in de Bijbel is tussen Exodus 19 en het Pinksterfeest, dan komen we eigenlijk een beetje bij het volgende schemaatje. En ik dacht, nou, dit helpt wel als ik dan inderdaad vandaag ook maar echt die PowerPoint doe. Want als je deze de teksten moet gaan lezen allemaal, ja, dan ontbreekt het misschien toch het overzicht. En het is maar een greep van overeenkomsten die er zijn tussen Exodus 19 en Handelingen 2. Je zou het lijstje nog best wel een stukje langer kunnen maken. Hè, zoals ik al zei, de wetgeving op de Sinaï is de 50ste dag na Pascha. Zo u wilt, ik heb er even een vraagtekentje bij gezet. Maar van het Pinksterfeest is het in ieder geval vast te stellen dat het de 50ste dag is. En het mooie is, als je Exodus 19 leest, daar wordt het volk opgedragen door Mozes van laat ze zich gereed maken en klaarmaken totdat ik verschijnen zal, tot ik neer zal dalen op die berg. Dus dat volk was in afwachting van zijn komst. Zoals de Heer Jezus tegen zijn discipelen had gezegd van joh, ga naar Jeruzalem en blijf in afwachting tot u kracht uit de hoogte zult ontvangen. Ook daar, op dat Pinksterfeest, was die groep gelovigen in afwachting van de komst, van zijn kracht. En ook Exodus 24, daar kunnen we lezen dat het volk van Israël, als de Heer dan verschijnt in dat vuur, dat het voor het volk van Israël is als een verterend vuur. Het boezemt ook angst in voor het volk. Terwijl in Handelingen 2, als de geest verschijnt, ja, dan krijgt iedereen tongen als van vuur op zijn hoofd. Maar het geeft nou niet echt het beeld dat het een verterend vuur is. Ja, dus het zijn overeenkomsten, maar tegelijkertijd ook tegenstellingen waarin aangegeven wordt, hé, er is hier wel nadrukkelijk iets anders aan de hand als toen. Maar wel degelijk een verband. Hey, in Exodus, dat mag duidelijk zijn, daar lezen we over de wet die gegeven wordt in stenen tafelen gegrift. Terwijl in Handelingen, met het uitstorten van de geest, en dat kunnen we onder andere lezen in Ezechiël, in Jeremia, ja, dat de Heere zijn wet geeft in het hart. Ja, hij stort zijn geest uit en daarmee zorgt hij ervoor dat het volk de wet in het hart gelegd krijgt. De wetgeving rondom de Sinaï resulteert in, ja, direct moet ik zeggen, iedereen is natuurlijk hartstikke dood door die wet, maar ook daar direct al in 3000 doden. Terwijl we net lezen in Handelingen 2, dat verhaal van de uitstorting van geest en het getuigenis van Petrus en de zijnen resulteert direct in 3000 bekeerlingen. Ja, en zo zegt 2 Korinthe 3, zo treffend, en dat zie je eigenlijk keer op keer wel terug. Ja, de letter dood en de geest maakt levend. Hè, Paulus schrijft in 2 Korinthe 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Paulus is in zijn bediening aanvankelijk gestart als een dienaar van het nieuwe verbond. Niet van dat ouder verbond, niet van die bediening van de wet in stenen tafelen. Nee, maar de bediening van het nieuw verbond. Waarin die geest in de harten wordt uitgestort. Waar die wet in hun binnenste wordt gelegd. Waarom zeg ik dat? Nou, in ieder geval vast om het zeggen. En dan kom ik straks nog eventjes op terug. Want ik wil eventjes met u in gaan zoomen op dat wekenfeest. Wat is nou eigenlijk precies dat wekenfeest en wat gebeurt er bij dat wekenfeest? En dan is het wel goed om eventjes met elkaar toch te bladeren naar Leviticus 23. Leviticus 23. En daar staan die feesten zo mooi op een rijtje. Ik maak straks ook nog even een uitstapje naar Deuteronomium 16 vanwege de mooie aanvullingen. En dan lees ik nu eerst in vers 5 van Leviticus 23... In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond is het Pascha voor de Heere. He, dus dat is dat eerste feest in die feesten des Heeren. He, en nou ja, het zal u alle bekend zijn dat Paulus in 1 Korinthe 5 zegt van ja, maar luister, ons Pascha is geslacht. He, dat Pascha vindt direct zijn vervulling in de Heer Jezus. Zoals het volk de verlossing had door het bloed van dat paaslam wat aan de deurposten gesmeerd zat. Ja, zo hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. En als we dan eventjes verder lezen, want dan zie je zo'n prachtige geschiedenis in Leviticus 23 vers 10. Daar staat, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. He, ook weer prachtig, want ja, het zal u niet ontgaan zijn dat de Heer Jezus na zijn opstanding tegen Maria zegt van joh, raak mij nog niet aan. Ik moet nog opvaren naar mijn vader en uw vader. He, maar zeg tegen mijn broers, nou ja, dat ik inderdaad op zal varen. Terwijl tegen Thomas wordt gezegd, joh, Thomas, raak mij maar aan. He, op die eerste dag na de Sabbat, die opstandingsdag, is de Heer inderdaad zelf als eersteling opgevaren naar de hemel. En zo wordt dat tweede feest hier vervuld. En dan komen we bij, ja, en dat is trouwens ook zo mooi, want daar staat er zo mooi bij, dat hij voor het aangezicht van de Heer heen en weer moet bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Waarom gaat de Heer nou op de dag na de Sabbat, als hij opstaat, direct naar zijn vader? Nou, gewoon om een beetje heen en weer te bewegen. Zodat de vader een welgevallen in het volk vindt. In de mensen vindt. En dan komen we terecht bij het wekenfeest. En dan lees ik in vers 15... U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Bestemd voor het beweegoffer enzovoort enzovoort. Dat is ook weer zo mooi dat ze na die 50 dagen, op die 50ste dag, na de dag van de eerstelingsgarven, moest men weer voor de Heere verschijnen en dan 2 broden meenemen. En die 50ste dag, dat was eigenlijk het eind van de gersteoogst en het begin van de tarweoogst. Die 2 broden staan dan ook symbool voor, nou ja, het eerste van wat die tarweoogst dan biedt. 2 broden. Ja, daar kan ik van alles over zeggen vanmorgen, maar ik kom daar straks nog eventjes op terug. Maar volgens mij heb ik er vorige keer natuurlijk ook al eventjes over gehad. Er is in de Bijbel heel veel 2, wat weer 1 gemaakt wordt. En zeker de 2 en de 10 stammen die 1 gemaakt worden. Maar dat is heel kenmerkend voor dat wekenfeest. En als we dan eventjes dat sprongetje maken naar vers 22, dan lezen we, wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Ik vind dat altijd dan zo opvallend, hè, dat de Heer er zo'n wet erbij geeft. Ik denk, als je een beetje boer bent en je hebt dat natuurlijk, dan doe je toch gewoon je hele land oogsten. En als je wat laat liggen, ja, dat raap je natuurlijk even op. Nee, maar de Heer heeft gewoon heel nadrukkelijk aangegeven van, joh, luister, je laat die randen staan en wat je laat liggen, dat raap je ook niet op. Dat is voor de vreemdeling. Alsof de Heer wist hoe zijn plan met zijn volk Israël ook zou gaan. Op die 50ste dag in Handelingen. Alsof hij wist dat niet de hele oogst binnengehaald zou worden. Alsof hij wist dat er het een en ander zou blijven liggen. Wat vervolgens voor de vreemdeling zou zijn en voor de armen. Het is ook wel mooi als je dat Handelingen leest. Hè, dat is zo'n prachtig mooi verhaal voor Theophilus. Hè, wat Lucas opschrijft. Lucas als trouwe metgezel van Paulus. En Paulus, Lucas die eigenlijk het verhaal omschrijft vanaf het begin van Lucas, waar hij Jezus het heil noemt en in Handelingen 28 dat verhaal afsluit en zegt van, ja jongens, jullie weten het wel, het heil is naar de heidenen gestuurd. En het is deze Lucas die zijn boek Handelingen eigenlijk begint met een in en in Grieks verhaal, gevolgd door een in en in Joods verhaal, zal ik maar zeggen. Want die hemelvaart, hè, wellicht heeft u daar 10 dagen geleden al wel over nagedacht. Ja, het is natuurlijk opmerkelijk dat een Matthäus en een Johannes eigenlijk nauwelijks tot geen aandacht geven aan de hemelvaart. Terwijl ze ooggetuigen zijn geweest. En Lucas, zo deze hemelvaart weten omschrijven, terwijl die er niet bij was. En ook de manier waarop hij het omschrijft is bijzonder. Want voordat de Heer Jezus opgenomen werd, hè, en laat voorop staan, ik geloof absoluut dat de Heer na 40 dagen, zoals in Handelingen 1 lezen, werd opgenomen. Hè, maar nogmaals, in de eerste instantie werd hij opgenomen op die eerste dag. Hè, toen is hij al opgevaren naar de hemel. Hè, en als je dan in de dagen van die Theophilus en in de dagen van de Heer Jezus, er liepen er al best al heel wat Grieken, waarvan de verhalen gingen dat ze naar de hemel waren gevaren. Vanaf een berg, met als transportmiddel een wolk, en met allemaal getuigen die vervolgens neerknielden en hem aanbaden. Verhalen waarmee ze eigenlijk zeiden, deze leiders, en denk bijvoorbeeld aan een Heracles, denk aan een Romulus, denk aan, zo is er een heel rijtje van die Grieks-Romeinse mannen, waarvan men zei, dit zijn onze leiders en die zijn op deze manier vergoddelijkt. Alsof de Heere God tegen Lucas heeft gezegd van, Lucas, luister, dat gaan wij ook op die manier doen. Als Grieken op die manier denken dat iemand op de hoogste plek komt te staan, dan doe ik het ook zo. Dan doe ik dat ook zo met mijn zoon. En dan gaan we naar een berg en dan neem ik hem op. En dan doen we het precies op hun manier. En vervolgens dat verhaal van dat wekenfeest, waar eigenlijk de Griekse wereld en de Joodse wereld voor die Theophilus samenkomen. Maar waarin ook de Heere God zelf laat zien, luister, dit heil gaat naar de heidenen. Die akker, die maken we niet in één keer kaal. En we rapen niet op wat we hebben laten vallen. Ik heb nog iets anders in petto. Die 2 en die 10 is niet het enige wat één gemaakt moet worden. Nee, ik ga ook Joden en heidenen, de wereld, één maken. Ik maak alles tot één. Ik ga alles in mijzelf verzamelen. En dat is nog meer toekomst. En als we dan eventjes kijken in Deuteronomium 16, die haal ik er nog eventjes bij, over dat wekenfeest. Ik zie dat de tekstaanduiding in de PowerPoint niet klopt. Want er staat er in Deuteronomium 16, vers 9. 7 weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de 7 weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. En hier is dat gerst. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand. Naar de mate waarin de Heere, uw God, u zegent. En u moet zich verblijden voor het aangezicht van de Heere, uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere, uw God, zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordening in acht nemen. Het is eventjes belangrijk om vast te stellen dat dit een feest, dat Pinksterfeest is een feest voor het hele huis. Voor de leviet die in de poorten is en voor de wees en de weduwe en ook de vreemdeling. Iedereen gaat feest vieren. En zegt de Heer, je gaat bedenken dat je verlost bent uit Egypte. Dat je verlost bent uit de slavernij. En er staat er nog zoiets opmerkelijks bij. Ik vind het zo mooi, zeker in onze vertaling. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave. Oh ja. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave. Naar de maat waarin de Heere, uw God, u zegent. Je moet geven naar de maat waarin de Heere, uw God, u zegent. Ik zei net al toen we in Handelingen lazen, houd dit zinnetje, houd dit vers even vast. Daar kom ik straks eventjes op terug. Want er staat er inderdaad, geven naar de maat, niet uit de maat. Altijd een bekend voorbeeldje, misschien kent u het verhaal wel van die man die een loterij won. Als je nou 100.000 euro wint en je geeft vervolgens iemand een euro, dan geef je uit die maat. Maar als je nou 100.000 euro wint en je geeft iemand anders die 100.000 euro, dan geef je naar de maat. Dat is namelijk geven wat je zelf hebt ontvangen. En dan denken we, ja, dat is dom, want dan heb je het niet meer. Ja, met hemelse zaken is dat op de een of andere manier altijd anders. Ja, dat zien we al bij de wonderbare spijziging, want dan gaat hij deze breken. Nou, dan houdt hij nog meer over dan hij had. Dus met hemelse dingen kun je gewoon uitdelen zonder dat het opraakt. Dat zijn echt wonderlijke dingen. Want wat lazen we nou net in Handelingen 2? Ga ik eventjes weer terug naar Handelingen. Ik hoor u gelijk een stuk minder bladeren. Dat is altijd wel jammer. Want daar lazen we in Handelingen 2 vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u niet ziet en hoort. De Heer Jezus is als eersteling, is die opgevaren naar de hemel en is hij verhoogd door de Vader. Ja, hij heeft zelf, zegt Filippenzen 2, een naam gekregen boven alle naam. Maar ja, wat doe je op het Pinksterfeest? Wat moet de Heer Jezus doen om de wet te vervullen? Ja, hij moet geven naar de maat waarin hij zelf gezegend is. En wat hij heeft gekregen is, ja, de geest. De belofte van geest, en ik ga het nog specifieker zeggen, hij heeft ontvangen de geest van het zoonschap. Waardoor de Heer Jezus inderdaad heeft laten zien, ja, ik ben de zoon. En hij is inderdaad op de Godplaats komen te zitten. Een naam boven alle naam. En wat gebeurt er nou op die Pinksterdag? Ja, God geeft naar de maat waarin hij zelf is gezegend. En hij stort die geest van dat zoonschap, stort hij uit. We zien dat in Galaten 4 vers 6. Nu, omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. Woorden van gelijke strekking vinden we in Romeinen 8. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot zonen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. En het is die geest die God uitstort, ja, waarmee hij eigenlijk, ja, dat geeft waar hij zelf mee gezegend is. Dat is wat hij geeft. Ja, en dan kennen we het verhaal. Want het wordt niet allemaal hoogst. Hè, Paulus die is begonnen als dienaar van het nieuwe verbond. Begonnen om de 2 en de 10 stammen weer 1 te maken. Om ze inderdaad te vertellen van, hey, luister. Het nieuwe verbond staat op punt van aanbreek. Maar ja, wat Hosea 1, en ik heb dat vorige keer ook al aangehaald, en nu zet ik er ook even, heb ik er even de tekst bij gezet. Niet de 2 en de 10 stellen een hoofd over zich aan, want dat is niet het verhaal van Handelingen. Nee, want ja, Paulus komt wel een heel eind met die 10, maar we zien in Handelingen 28 dat die Joden, ja, die zitten niet te wachten op dat heil. De Joden zitten niet te wachten om één gemaakt te worden met de 10, met de heidenen uit Romeinen. Die Paulus daar inderdaad de 10 stammen uit Hosea aanduidt met de heidenen. En de Joden keren zich af van dat heil. En Paulus haalt nog een keer die profetie van Jesaja aan. Terecht heeft Jesaja gezegd, ja, jullie snappen het niet. Jullie zien het niet. Jullie begrijpen het niet. Jullie gaan je niet bekeren en de Heer gaat jullie nu nog niet genezen. Het zijn jullie dan bekend dat dit heil naar de heidenen gestuurd is. Ja, en dan mag Paulus van Afhandelingen 28, mag hij gaan openbaren inderdaad, dat niet die 2 en die 10 één hoofd over zich aanstellen. Nee, maar wat hij mag openbaren is dat Christus als hoofd gegeven is aan de gemeente. Dat de Heer zegt, we gaan het toch anders doen. En dan mag Paulus die geweldige rijkdommen, mag hij gaan openbaren. He, en dan, ja, zo komen we eigenlijk terecht, samen in de zoon. He, want dat is wat Paulus dan openbaart. Hè? Als we dan eventjes bladeren naar Efeze. Een hele bekende tekst. Dan zegt vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Weet u, dat is Pinksterfeest. Dat is Pinksterfeest. Dat is dat de Heere zegent, dat Christus zegent naar de mate waarin hij zelf gezegend is. En dat is met alle geestelijke zegeningen. Ik moet even denken aan wat Paulus schrijft in Romeinen 8. Blader ik even naartoe. Romeinen hoofdstuk 8. En hij zegt vers 31, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zo geweldig als je daarover nadenkt. Wat voor de zoon is, waar de zoon mee gezegend is, ja, dat geeft God niet alleen aan de zoon, maar met de zoon ook aan iedereen. Hij heeft zelfs zijn zoon gegeven. Nou, dan mag je ook de rest je toe-eigenen. Want zo gaat dat. Alles wordt gehoofd onder Christus. Alles wordt deelgemaakt van de Christus. En ja, hij heeft levend gemaakt samen met, heeft ons mede opgewekt, heeft ons mede doen zitten. We zijn versmolten als het ware met Christus. We zien dat op veel meer plekken. Hij is onze vrede die ons één gemaakt heeft. Hij heeft ons tot een nieuwe mens geschapen. Hij heeft ons in één lichaam met God verzoend door het kruis. We hebben beide door één geest, ja, dat is die ene geest die hij uitstort op de Pinksterdag. Dat is de geest die hij zelf van de Vader ontvangen heeft. Wij hebben beide door die ene geest de toegang tot de Vader. En dan zegt Efeze 1 vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand, liever gezegd de vooruitbetaling is, van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat Pinksterfeest, wat daar plaatsvindt in Handelingen, wat in de toekomst plaats zal vinden voor het volk van Israël, ja, is op zich helemaal niet zo'n ver van ons bedfeest. Het grote verschil is natuurlijk dat het volk van Israël een hele andere hoop en roeping heeft. En dat juist die vernieuwing van dat verbond voor dat Joodse volk gepaard gaat met allerlei aardse, zichtbare dingen. Manifestaties waar wij vandaag als lichaam van Christus part nog deel van uitmaken. Maar de essentie van dat wekenfeest, de essentie van dat Pinksterfeest, de essentie dat God zijn oogst gaat binnenhalen, is niets anders. Want de essentie van dat Pinksterfeest is dat eigenlijk God broedt met zijn geest. En dat God dat leven tevoorschijn gaat brengen. En dat de Heer Jezus zegent naar de maat waarin hij zelf gezegend is. Waar de wet zei, jullie moeten dit en dat doen. Daar zegt het Pinksterfeest, ik zal het doen. Door mijn geest. Jullie kunnen natuurlijk niet zelf die wetten allemaal volbrengen en die regels allemaal volbrengen. Nee, ik werk dat door mijn geest in jullie uit. Ik zit nog bij Romeinen 8 en ik heb dat volgens mij hier al heel vaak gezegd. Zo prachtig hoe je dan leest dat de geest onze zwakheden te hulp komt. Want wij weten niet wat we bidden moeten. We kunnen ons best doen voor van alles en nog wat. Met de allerbeste intenties. En de Heere vraagt om van alles. En mag ook. Maar in die zin schieten we er niet heel veel mee op. Veel meer met die dankzegging van dank u dat u bij machten bent, dat u in handen heeft. En dat uw geest ons te hulp komt. En voor ons bidt. En pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want het is die geest die garant staat voor datgene wat God wil. Daar zijn wij gewoon leidend voorwerp in. We mogen het ondergaan. En zo is die geest, dat zegel op ons, als borg, als vooruitbetaling voor onze toekomst. Het heden en de toekomst is eigenlijk verankerd in het werk van de geest. En de geest, die maakt dat leven. Ik wil het hier ook voor nu bij laten. Ik stel voor dat we met elkaar de Heere danken. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Heer, en dat u een plan hebt met uw volk Israël. Dat u een plan hebt met ons. Dat u een plan hebt met uw schepping. Vader, dank u wel dat we daar beetje bij beetje meer zicht op mogen krijgen. Heer, en ik wil u zo danken dat u in dat plan een plekje heeft voor iedereen. Heer, en dat u stap voor stap met iedereen zo uw weg gaat. Heer, dat u met uw geest broedt op uw schepping. En dat het een levendmakende geest is. Heer, dat er een moment komt dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat u Heer bent. Heer, en dat zo u de Vader verheerlijkt wordt. Heer, daar willen we u zo voor danken. Heer, dank u wel dat we nu al door die geest, door uw geest, de toegang mogen hebben tot u. Heer, dat we door die geest uw Vader mogen noemen. Heer, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Dat we mogen weten dat ons leven met uw Zoon verborgen is in u. Dat we mogen zijn op de allerhoogste Godplaats. Vader, wilt u maar geven dat we daar steeds iets meer van gaan begrijpen. Heer, dat we dat ook mee mogen nemen of uit mogen dragen in het leven van alle dag. Heer, dat we onze broers en zussen om ons heen genade mogen bewijzen zoals u dat ons bewezen hebt. Heer, zodat we anderen mogen zegenen naar de maat waarin we zelf gezegend zijn. Vader, dat we zo, zodoende ook uw lieflijke reuk mogen verspreiden. Vader, dank u wel dat we dat zo van u mogen verwachten, omdat u dat doet door uw geest. Vader, dank u wel dat we zodoende ook de garantie mogen hebben dat u een goed werk in ons begonnen bent, Heer, en dat ten einde toe zal voortzetten. Heer, en dat niet alleen in ons, Heer, maar in uw hele schepping. U bent vader van de schepping, de opgestane Heer. Vader, dank u wel daarvoor. Amen. Ik stel voor om met elkaar te zingen het lied Wij zijn meer dan overwinnaars. Ik weet niet welk nummer dat is. En voor zover mogelijk kunnen we dat misschien staande zingen. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. En daar zitten tussen heel veel dingen die misschien helemaal niet leuk zijn. En dat vind ik zo mooi ook in het liedje, dat je eigenlijk hoeft te focussen op dat eerste en die laatste. Door die mooie Pinksterdag, samen in de zon. En in die wetenschap kunnen we lekker van de koffie gaan genieten.